Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-, inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe podcast van Your Brain Balance. Vandaag staat in het teken van wel een hele bijzondere podcast, namelijk over aneurysma's in onze hersenen, ook wel genoemd een SAP. Er zijn in Nederland per jaar maar 1500 mensen die hiermee te maken hebben. En toch is dit iets indrukwekkends wanneer het je overkomt of wanneer een naaste van je ermee te maken heeft. Vandaag praat ik met Marjan. Marjan heeft zelf een aneurysma gehad in haar hersenen. En wij hebben daardoor heel bijzonder contact gekregen op het moment dat zij in het ziekenhuis lag. En daar gaan we vandaag naar kijken, maar ook haar ervaringen delen. En natuurlijk ook wat tips voor mocht je hier zelf mee te maken hebben of iemand kennen die dit heeft. Marjan, hartelijk welkom hier in de podcast van Your Brain Balance. En wat ontzettend fijn dat jij je verhaal met ons wilt delen. Want ja, jeetje, er is jou nogal wat overkomen. Hè? Van de een op de andere dag heb je in één keer een SAP, oftewel een aneurysma, in je hersenen. Kun je daar wat over vertellen? Wat is er gebeurd?
Ja, nou dankjewel Charlotte. Ook goed om het te delen, denk ik, met andere mensen. Zodat ze weten dat er heel veel mogelijkheden zijn om daar een weg in te vinden. Wat is er gebeurd? Ja, van de een op de andere dag staat je leven op zijn kop. Op een gewone zondagavond, zo'n ontzettende mooie zomeravond dat je aan het barbecuen bent bij vrienden. Om 7:45, 30 graden denk ik nog, heb je heel erge hoofdpijn. En zeg je van, oeh, dit is niet goed. Zij zijn, we waren daar met z'n allen een heel gezellige avond aan te hebben. Zij hebben op dat moment de huisartsenpost gebeld. Ik zeg, ja, het is echt niet oké. Dus mijn gevoel zegt dat we hier echt iets mee moeten. Nou, heel snel stond de ambulance voor de deur en met bloeiende sirene eerst naar het ziekenhuis in Eindhoven. Daar kwamen ze erachter dat het een bloeding was tussen de hersenvliezen. Daardoor is het een SAP, wat niet wat anders is dan een bloeding in je gewone hersenweefsel. En dus extra gevaarlijk is, hoorde ik achteraf. Vervolgens van Eindhoven meteen naar Maastricht doorgestuurd, omdat ze in Eindhoven niks konden doen. Gelukkig heb ik alles meegemaakt en gezien en gevoeld en was er bij mij geen uitval, wat blijkbaar uitzonderlijk is. En dan gebeurt er gewoon veel. Je gaat in een hele molen van controles, je komt daar 's avonds laat aan. Het enige waar je je zorgen om maakt is je gezin en de mensen om je heen. En eigenlijk denk je dan nog niet eens aan jezelf, omdat je denk ik in een survival modus gaat. Heel veel overgeven, heel veel hoofdpijn. Maar ja, op een of andere manier kun je dat allemaal handelen en aan. Vervolgens zit je daar in een gespecialiseerd ziekenhuis op een gespecialiseerde afdeling medium care. Die zeggen van, je ligt hier 3 weken. Ik zeg, ja, maar dat gaat niet. Mijn gezin, alles gaat gewoon door. Ja, dan keken ze mij echt, ze keken mij daar zo aan van, oh, maar heb je door wat er gebeurd is? Ja, dan lig je alleen op een kamer omdat je afgezonderd moet liggen, prikkelvrij. Omdat ze bang zijn voor een reblot, noemen ze dat dan. Een herbloeding en spasme in de hersenen. Dus dat is wel een spannende tijd geweest, moet ik zeggen. Dus,
maar had je door wat er aan de hand was? Of had je de urgentie misschien nog niet helemaal door?
Nou, ik denk dat jij wel hetgene zegt wat de spijker op zijn kop slaat. Ik had de urgentie in die zin door dat ik meteen zei van dit is niet oké. Dat mijn lijf echt meteen aangaf van dit is, ik heb nooit hoofdpijn overigens. Dus toen al helemaal zo van oh, wat is dit? Maar wat ik deed, is ik probeerde mijn kin op de borst te doen. Dus echt naar beneden. Ik doe het nu voor, maar dat zien jullie natuurlijk allemaal niet.
Dat is heel bizar.
Ja. Dat kon ik niet. Ik kon dus niet gewoon mijn hoofd helemaal naar beneden doen. En ik heb ooit gelezen, met name toen de kinderen nog klein waren, dat dat met het hersenvlies te maken zou kunnen hebben. Maar totaal niet gedacht aan dit. En dat was ook een van de vragen die ze door de telefoon stelden. Van, kan ze met de kind op de borst? Zegt nee, dat kan ik dus niet. En gelukkig, de mensen waar we waren hebben ook meteen gehandeld. Dat is ook echt wel een van mijn voordelen geweest. Want stel dat ik het in mijn slaap had gehad. En dat je 6 uur later pas de mensen om je heen merken van er is iets niet goed. Dan is er al 6 uur voorbij. Dus dat is het voordeel wel dat ze meteen konden handelen. Dat ik ook echt wel door had, want het is serieus. Maar de urgentie, ik dacht wel na over de toetsweek van de kinderen en de barbecue die we hadden staan die week. En dat was eigenlijk mijn doel. Van ja, jongens, allemaal leuk en aardig, maar we stappen morgen gewoon weer het ziekenhuis uit en we gaan door. Dus ik denk toch dat je onbewust het niet zo door hebt. Totdat je daar natuurlijk om de 2 uur wakker gemaakt wordt, 24 uur camerabewaking hebt en alle toeters en bellen ligt.
Dus. Bizar, je gaat naar een gezellige barbecue bij vrienden en je eindigt in het ziekenhuis en daar wordt gezegd, je komt er pas hopelijk over 3 weken uit, wanneer alles goed gaat. Want wanneer we iets hebben in ons brein, zeker in de vorm wat jij hebt gehad, is dat natuurlijk wel dusdanig gevaarlijk. Hè? Dat kan echt levensgevaarlijk zijn uiteindelijk, want jij zegt ook als ze 6 uur later pas hadden gehandeld, dan was het wellicht heel anders uitgepakt. Wat had er kunnen gebeuren?
Nou, ik ben niet zo opzoekerig wat betreft medische dingen op internet. Dat heb ik ook echt pas een half jaar naar de hand gedaan. 35% van de mensen overlijdt meteen. Dus gewoon, ook al handelen mensen direct, die overlijden gewoon meteen. Dus dat is wel een serieus verhaal. Het is niet, dat is wel een behoorlijk percentage. Dus dat had kunnen gebeuren, dat is één. Ten tweede, toen ik van de ene kamer naar de andere kamer werd gereden, omdat ik even iemand anders moest op die plek liggen, toen zag ik andere mensen op de afdeling liggen en daar schrok ik heel erg van. Want die konden gewoon een stuk niet meer bewegen, waren een stuk verlamd, hadden er hoofd open liggen omdat ze geopereerd waren. Echt zo van zo'n ritssluiting van het ene oor naar het andere oor. Ja, dan word je wel met de neus op de feiten gedrukt van wat het allemaal had kunnen zijn. Ja.
Jeetje, en dan komt daar dus ook nog een stukje angst en onzekerheid bij.
Ja, gigantisch. Gigantisch.
En dan ook nog eens te realiseren dat er dus maar 1500 mensen per jaar in Nederland zijn die dit hebben. Dus het is ook niet echt het lopende bandwerk in het ziekenhuis dat ze dit continu maar aan de hand hebben. Dus,
klopt.
Is er veel over bekend over dit fenomeen, om het zo maar te noemen?
Nou, dat is hetgene wat ze hebben wel ervaringen, maar ze kunnen nog niet herleiden van wat je kan doen om het te voorkomen. Ik weet niet of dat de tijd wel gaat doen. Want dat was hetgene waar ik naar op zoek was. Van, god, hoe kan ik dit voorkomen? Roken en drugsgebruik is wel een extra factor. Ik rookte niet, of ik rook nog steeds niet, maar ik heb nooit gerookt en ik heb ook nooit drugs gebruikt. Dus dat was voor mij al geen reden om meer risico te hebben hierin. Ze weten er iets van en daardoor gaat er een protocol in werking dat je 21 dagen daar moet liggen, omdat ze dus gemerkt hebben dat de ervaringen veel herbloedingen veroorzaakt. Dus daar wordt meteen medicijnen worden daarop toegepast. Maar voor de rest is ieder verhaal apart, want het kan en op een andere plek zitten. Bij mij zat het bij de kleine hersenen en de hersenstam. Nou, jij weet als geen ander wat daar allemaal aangestuurd wordt en wat er allemaal van afhangt. Daar weet jij nog meer van dan ik. Ondertussen heb ik ook het idee dat ik in ieder geval een ervaringsdeskundige ben en wel veel informatie ervan heb. Maar,
snap ik.
Ja, maar dus het is gewoon ook elk ding, elk geval, elke persoon is gewoon echt een ander verhaal.
Ja, dat snap ik helemaal. Maar en dan kom je in het ziekenhuis en dan wordt er verteld, je moet 3 weken liggen, want daar hebben we de beste resultaten mee. Ja. Heb je enig moment gedacht dat je zou overlijden, dat je het niet zou halen?
Nee, heb ik geen enkel moment gedacht.
Gelukkig.
Het eerste moment dacht ik wel van toen ik het echt kreeg, dus de eerste 10 seconden dacht ik wel van het is serieus. En het is ook zo dat ik bedacht van, ik sta ergens aan de andere kant van een lijntje waar ik niet wil staan. Maar dat schiet ook weer heel snel weg, want daar wil je misschien niet aan denken. En daarbij, ik weet niet, Charlotte, of dat een survival mechanisme is of dat ik het ook gewoon daadwerkelijk niet gedacht heb. Ja, dat is echt wel heel moeilijk. Dat vind ik nog steeds. Ik probeer dat heel vaak te denken, want mensen vragen aan mij van, leef jij niet in angst? Ik zeg, ja, volgens mij niet. Volgens mij niet. Maar ik weet niet zeker of het een manier is om er doorheen te komen.
Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Maar goed, uiteindelijk werd er gezegd, we moeten hier gaan opereren. Dat is een heftige ingreep.
Ja. Ja.
Heel spannend. Ja. In je hersenen. Dat doen ze ook niet zomaar.
Nee, klopt.
Wat ging er toen door jou heen?
Nou, de eerste 10 dagen kon ze niet vinden waar het vandaan kwam. De 10e dag zegt het protocol dat ze opnieuw een onderzoek doen. Dat is een onderzoek dat ze via je lies helemaal naar je hoofd gaan. Via een slagader, een DSA, een angiogram. En toen vonden ze dus dat aneurysma. De woensdag eigenlijk, de 10 dagen daarna. En toen stond echt mijn wereld in die zin op zijn kop. Dat ze zeiden van, we kunnen het niet via de slagader oplossen. Want een aneurysma wil zeggen een zwakke plek in de slagaderen. Nou, dat kunnen ze op 2 manieren oplossen. Of coilen, dat wil zeggen dat ze het vullen met een stof waardoor die wand sterk wordt. Of klippen. En klippen is een soort, ja, allemaal heel minuscuul natuurlijk, maar een soort knijpertje op de op een slagader, waardoor het niet meer lekt. En dat moet operatief. Nou, de interventieradioloog zei, ik durf het coilen niet aan, want we zijn bang dat dan het vat dicht slaat en dan weten we niet wat de gevolgen zijn. Want niemand weet welk vat, welk plekje weer je motoriek of je zicht of noem maar iets aantast. Dus toen kwam het bericht van, dat wordt een hersenoperatie. Ja, dan, ja, ik kan je niet vertellen wat er dan gebeurt. Maar dan staat echt de wereld op zijn kop. En denk je alleen maar van, ik kan nu alles. Die mazzel heb ik al gehad, hè. Want dat is hetgene wat ook niet iedereen heeft. En dan denk je alleen maar van, wat doet die operatie dadelijk?
Ja.
Dus dat is gewoon heftig. Ik heb 10 dagen voor mijn gevoel, heb ik me ongeveer elke avond, ben ik huilend in slaap gevallen. En gedacht van, Jezus Christus, wat brengt dit? Want ik heb, ik heb nu gewoon, ik kan nog alles. Dus wat, ik heb wel veel te verliezen als dat misgaat. En dat is dan het voordeel, dat je echt gigantisch gespecialiseerde mensen om je heen hebt. Op zo'n medium care waar je al ligt. Die netjes alles signaleerden. Sowieso hartslag, maar ook hoe het met mij ging. Ja, ik heb heel wat gesprekken met ze gevoerd. En dat zijn dan wel de mensen buiten dan vrienden, familie, je gezin. Die je daarin steunen. Heb ik heel veel aan gehad. Ja, dat zijn dan wel allemaal adviezen. Het zijn trouwens niet alleen maar feitelijk, het zijn ook echt wel mentale dingen. Dus dat is hetgene wat echt als een klap kwam. Gigantisch.
Ja, dat snap ik helemaal. En is er bekend hoe zoiets ontstaat? Want dat vraag ik me dan echt wel af, van hoe ontstaat zo'n sap? Jij gaf al aan, hè, drugsgebruik, alcoholgebruik, dat kan het eerder inzetten. Maar goed, jij leeft heel gezond. Ja. Dus dat is bij jou niet het geval. Hoe kan dit ontwikkeld zijn? Zijn ze erachter gekomen
bij
je?
Nee, daar zijn ze niet achter gekomen. Ik was daar ook echt naar op zoek. Hou vast van, god, wat kan ik doen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt? Of wellicht om andere mensen te vertellen dat het bij anderen voorkomen kan worden. Maar dat zegt de neuroloog nog steeds. Marjan, dat is echt hetgene waar je naar kan gaan zoeken. Maar daar weten we, daar hebben we geen standaard verhaal over. Nee. Dus dat is moeilijk.
Ja.
Ja.
Jeetje, nou ja, oké. Nou ja, goed, toen contactte jij mij. Ik denk dat dat inderdaad een beetje het moment was dat je volgde mij al enige tijd op Instagram. En ik kreeg van jou een bericht wat mij meteen aangreep. Ik weet nog, ik stond in de keuken thuis en ik las jouw bericht. En ik was meteen dat ik dacht, ja, ik moet je helpen met wat ik kan doen.
Ja.
En ik heb daar ook meteen persoonlijk ook op gereageerd.
Ja, klopt.
Met nou ja, zorg ervoor dat je lijf sterk is en ook je brein sterk is met alle factoren eromheen. Hè, met dat wat je nu kan doen. Dus je voeding, maar ook supplementen, positief denken.
Ja.
Daar ben je mee aan de slag gegaan. Hoe kwam je erop om mij te contacten?
Ja, nou ja, je grijpt op dat moment heel veel aan om. Ja, nee, dan zeg ik het eigenlijk verkeerd. Je grijpt alles aan, wou ik zeggen, maar dat is niet. Je bent ik tenminste, wat ik probeerde, is heel bewust ermee bezig zijn van wat maakt mij sterker, fysiek en mentaal. En daar verdiepte ik me al van tevoren in, maar nu werd het echt een behoorlijke noodzaak. Dus ik heb jou inderdaad toen een bericht gestuurd van, oh man, alsjeblieft, hoe kan ik zo sterk mogelijk zijn, zodat ik over 3 weken, 4 weken, was toen nog niet helemaal bekend, die operatie gewoon zo fit mogelijk ingaan. Want ik lag 3 weken plat, ik kon niet eens meer zelf douchen. Hè? Je
Ja.
lijf is zodanig ontregeld en verzwakt dat dat gewoon vanzelf gaat. En het enige wat ik dacht van, ik moet zorgen dat ik mentaal, fysiek zo sterk mogelijk ben.
Ja.
En dat was de reden waarom ik jou contactte, omdat ik jou inderdaad al volgde en het blijkbaar mij aanspreekt. Want dat is wel hetgene wat ik ja, steeds meer geleerd heb. Pak degene eruit waarvan jij denkt van, nou, dit past bij mij en dit klopt in mijn gedachten en bij mijn gevoel. En ik kan iets met de informatie die ze verstrekken. Dus dat was een beetje de reden. Ja, en dan vervolgens jouw reactie. Heel persoonlijk inderdaad en totaal ook inlevend in de situatie. Ja, dat kan niet iedereen. Dus dat was op een of andere manier een wisselwerking die, ja, het greep jou aan, maar vervolgens was jouw reactie ook weer ontzettend waardevol naar mij.
Ja, want waar heb je uiteindelijk het meest aan gehad als we kijken naar brain balance? Want je hebt brain balance ingezet en daar ben je ook mee aan de slag gegaan. Wat heeft het voor jou gedaan?
Nou, wat heeft dat gedaan? Jij noemde net de pijlers eigenlijk al, hè, van positief denken, goede voeding, bewegen. Nou, uiteindelijk mocht ik uit het ziekenhuis. Ik kon nog niet 3 huizen verder lopen. Nou, dat wilde ik dus wel zorgen dat ik dat wel zou kunnen. Dus stap voor stap, elke ochtend startte ik, of probeerde ik in ieder geval te starten met een end te lopen. Ik van tevoren ging ik regelmatig hardlopen, maar dat was sowieso niet in vragen dat ging lukken. En heel erg letten op van de moeilijke momenten toch proberen zo te keren dat er altijd reden is om toch uit je bed te gaan. Altijd een reden is om te lachen. Ja, zoveel mogelijk leuke dingen doen wat in je mogelijkheden ligt. Dus dat zijn dingen die mij in eerste instantie geholpen hebben. En voeding en daar een balans in zien te vinden. Ik zeg niet dat ik altijd 100% gezond eet, maar wel heel bewust ermee bezig zijn.
Ja, en dat heeft jou grote stappen doen zetten. Maar
Ja.
ik wil nog heel even terug naar het moment, want ik weet dat je me op een gegeven moment een bericht stuurde van, nou, Charlotte, duim hier voor me, want vandaag gaat
Ja.
het gebeuren, ik krijg mijn operatie. En dat ik echt dacht, oh god, als dit maar goed gaat, wat spannend.
Ja.
Ondanks dat ik je helemaal niet ken, ik heb je ook nog nooit gezien, maar we hebben alleen via social media dus contact met elkaar gehad.
Ja.
En een paar uur later kreeg ik een bericht van je van, nou, Charlotte, het is een wonder. Het is weg, ik hoef niet geopereerd te worden.
Ja.
Dat een soort van, nou ja,
Ja, echt een
wonder was.
miracle. Echt
Ja.
een ja, gigantisch andere kant van emotie dan de 2 maanden die daaraan vooraf gingen. Echt zo bizar.
Maar hoe kan dat? Ik bedoel, het is gewoon, is dat het zelfhelend vermogen geweest? Is dat jouw positieve instelling geweest van ik ga ervoor en ik word hierin beter? de artsen wisten het ook niet helemaal. Want het is niet iets wat heel vaak voorkomt. Dus het is heel bijzonder.
Nee, en vul jij het maar in waar het aan ligt. Ik weet het echt niet. Het enige wat ik gedaan heb is in ieder geval de dingen die ik net opnoemde. Hè? Voeding, bewegen en zo positief mogelijk denken. En je wilt niet weten hoeveel tranen er gevloeid zijn. Hè? En hoe verdrietig en hoe angstig ik ben geweest. En voor de toekomst en... van wat gaat het allemaal brengen. Maar toch elke keer, en ik moet ook wel zeggen, ik had ook wel ook naast hè, de adviezen en de ideeën die jij gaf, bepaalde personen om me heen die me elke ochtend appten van hey, kom op Marjan, we denken hier aan, daar en daar en daaraan. En ja, je gezin is natuurlijk ook wel ontzettende motivatie om elke ochtend toch weer met een lach op te staan voor zover mogelijk. Dus ja, die neurochirurg, ik lag al echt werkelijk waar in mijn operatiekleed, hè? Want wow. Het was 12:30 en ik stond om 1:00 op de planning. Dus die neurochirurg kijkt mij aan en die zegt, ja Marjan, je weet wat ik tegen jou gezegd heb. Die kans is kleiner dan nihil dat het zelf weggaat. Vertel jij maar waar het aan ligt. Ik heb geen idee, zegt hij.
Dat is onvoorstelbaar.
Ja, echt onvoorstelbaar. En ja, je hoort het waarschijnlijk ook nu. Die lach op mijn gezicht.
Ja, in jouw enthousiasme. Ja,
ja, echt bizar wat er toen gebeurd is. Dus ja, wat kan ik daarover vertellen? Behalve dat inderdaad de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Het een proces is waar niemand de vinger op kan leggen. Maar waar natuurlijk wel een heel mooi resultaat uit is gekomen, zullen we maar zeggen.
Ja, geweldig. Ja. Ja, ik geloof, want ik zit nu ook weer met kippenvel en dat had ik toen ook. Ik las dat bericht en ik dacht echt nee, maar ik stond met tranen in mijn ogen. Zo blij ik voor jou was, maar ook voor jouw hele omgeving natuurlijk. Ook je kinderen en je vrienden en je dierbaren. Maar ik weet nog wel dat ik inderdaad dacht, zie je, het zelfhelend vermogen is er. En dit is weer een bewijs ervan. Ik weet niet of dat jij de film Heal hebt gezien of de documentaire.
Nee.
Op Netflix, nou dat ik vind het een aanrader.
Ja, absoluut. Doen. Want
die gaat letterlijk over de wonderen, zeg maar, van mensen die ernstig ziek zijn. Ernstige problemen hebben. En die gewoon inderdaad zelf helen. En Joe Dispenza is daar natuurlijk ook een groot voorbeeld van. Hè, wat hij met zichzelf heeft gedaan, met het zelfhelende vermogen. En dat is wel iets wat... Ja, onwijs interessant is natuurlijk. Daar is niet een formule voor van hoe je dat moet doen of kan doen. Daar is wetenschappelijk ook helemaal geen bewijs voor. Maar de mensen en hun verhalen, en daar ben jij er ook een van, die zijn er. Dus het is geweldig om dat met mensen te kunnen delen. Dat het dus mogelijk is om zelfs van zoiets unieks...
Ja.
te kunnen helen.
Ja.
Dat is fenomenaal.
En dat is heel apart wat jij nu zegt. Wat jij aanhaalt en wie jij aanhaalt. Joe Dispenza. Iemand die ik heel goed ken. Die had dus een tweedaagse, geloof ik, met hem. Ergens in Duitsland. Het was in de tijd dat ik in het ziekenhuis lag. En die zei, Marjan, mag ik jou case voorstellen? En dat heeft hij gedaan. En hij heeft dus gezegd, het komt goed. En hij zegt dat altijd blijkbaar. Ik zei het toch, zegt hij dan in zijn Engels. Dus dat is echt heel bizar wat jij nu zelf aanhaalt. Wij hebben helemaal niks afgesproken wat wij van tevoren gaan bespreken. En jij haalt het aan. En dat is in die tussentijd, in die maanden dat ik dus in die weken dat ik in het ziekenhuis lag en die maanden die ertussen zaten, is mijn situatie in een van die bijeenkomsten besproken.
Ja.
Dus echt, ja, daar word ik wel stil van dat jij hem nu aanhaalt.
Ja, het zijn de wonderen, maar het zijn wel de wonderen, geloof ik in ieder geval. En dat mag ieder voor zich natuurlijk bepalen. Maar de wonderen die steeds vaker hopelijk gaan voorkomen. Ja. En hopelijk ook met dit gesprek, dat ieder mens heeft een zelfhelend vermogen. En ik zeg niet dat het zomaar makkelijk is of nogmaals, er is geen handleiding geschreven hoe dat we dit kunnen doen. Maar ik geloof inderdaad wel in wanneer je, nou, dat is ook bewezen, hè, wanneer je positief in het leven staat en positieve gedachten hebt, maar ook positief affirmeert en je brein in een positieve staat zet, dat je immuunsysteem, je hele centrale zenuwstelsel, alle organen veel wendbaarder en flexibeler zijn dan wanneer je in een angststaat staat, negatief bent, stress hebt. Dus Ja, lieve mensen, iedereen die luistert, ja, wij kunnen dit.
Ja.
En ja, ik hoop dat steeds meer mensen met de kennis van hun eigen brein ook aan de slag gaan. We hebben nog een aantal minuten, want ja. Ik ben heel erg benieuwd. Jij kreeg dat goede nieuws.
Mm-hmm.
En wat gebeurde er toen? Wat ging je doen?
Ja, dan is eigenlijk, dan begint het eigenlijk pas. Want dan heb je iets meegemaakt en je zit in een periode die je met overleven een heel eind laat komen. Maar vervolgens begint het dat je leven gewoon weer opgepakt wordt. Maar mijn leven is nooit meer zoals het was. En niet omdat ik beperkt ben, zoals sommige mensen wel zijn. Maar dat zij, de neuroloog en ook een neurochirurg, zijn toch hele feitelijke mensen. Die zeggen wel, van er is wel iets gebeurd. En dat merk je ook. Weet je, ik had inderdaad meer hoofdpijn, meer vermoeid. Ja, hoe ga je het op dat moment oppakken? En dan zie je dat, dat geen enkel geval hetzelfde is. En dat ik echt alle medewerking heb gehad. Want echt complimenten naar het ziekenhuis van het MUMC in Maastricht. En de afdeling waar ik mee te maken had. Ik kon alles krijgen waar ik om vroeg. Alleen je weet nog niet waar je behoefte aan hebt. Dus ik ben doorgegaan met hetgene waar we het net over hebben gehad. Voeding, bewegen. Ik ga elke dag lopen. Tussen, ja, afhankelijk een beetje van het seizoen, tussen 6 en 7, 6 en half 8. Omdat mijn dag dan gewoon beter begint. En ik gewoon merk dat ik daardoor minder last van mijn hoofd heb. Want dat is wel iets wat altijd een beetje op de loer ligt. Van als ik een drukke tijd heb of veel aan mijn hoofd letterlijk heb. En figuurlijk dus ook,
ja.
dat opspeelt. Dus veel bewegen, afwisselend hardlopen en gewoon zoveel mogelijk buiten zijn. Want we hebben gewoon een binnenleven. Hè? Ik zit ook veel op kantoor, ik zit veel bij klanten, veel binnen. Dus dat is echt een bewuste keuze om het heft in eigen hand te nemen. En voeding echt op te letten. En wat ik ook al eerder zei, ik doe echt niet alles, want ik vind jou echt, jij doet het allemaal zo netjes en strak. Leef jij jouw dingen na, Charlotte? Nou, ik probeer een heel eind daarin mee te gaan. En ook vanuit jouw boeken daar ideeën op te doen. Maar ook ik eet wel minder gezonde dingen. Maar het is gewoon de bewustwording daarvan. En ja. Daarnaast, wat voor mij heel belangrijk is geweest, is dat we toch merken dat, voor mijn gevoel in ieder geval, de voeding niet alles geeft wat ik in ieder geval nodig heb. En wat ik na zo'n bloeding en misschien van tevoren ook al nodig heb, is dat die supplementen, we hebben daar uitgebreid over gesproken van wat is nodig, wat missen we. Dat zeker helpt. Dat helpt bij mij echt. Ik merk het ook als ik sommige dingen vergeet of zo. Als ik sommige dingen vergeet in te nemen. Dan heb ik daar gewoon meer last van. Dus dat zijn echt dingen die mij geholpen hebben. Tot op heden.
Ja, mooi. Mooi, ja. Hè? We kunnen ons hele systeem, niet alleen ons brein, maar ook ons fysieke systeem, zo goed ondersteunen met wanneer we maar een beetje kennis hebben. En wat jij zegt, je hoeft helemaal geen 100% het brain balance leven te leiden. Helemaal niet. Als je dat 80% doet, is het al geweldig. Zelfs 70% is al heel erg goed. Daar is al heel veel winst in te behalen. Dus dat is helemaal top. En geweldig dat jij je verhaal met ons wilde delen. Ik wil je daar echt enorm voor bedanken. En ik hoop dat we met jouw eigen ervaringen en jouw verhaal hier weer mensen mee kunnen inspireren om de kennis verder door te gaan delen met elkaar. Want uiteindelijk heeft iedereen recht op de kennis over zijn of haar brein. Ja. Dus nogmaals heel erg bedankt, Marjan. Wij blijven contact
zeker
houden.
Zeker weten.
Sowieso.
En schroom ook niet mochten mensen bij jou aankloppen. Die zeggen van, ik wil daar meer informatie over hebben. Kan iemand mij alleen al helpen door een ervaring te delen? Verder helemaal geen andere redenen voor. Laat ze gewoon contact met mij opnemen. Want er zijn een aantal organisaties die mensen hierin begeleiden. Alleen je moet de weg wel weten. En dat zou gewoon jammer zijn als we die kennis en ideeën niet met elkaar delen. Want het kan voor een ander echt zoveel makkelijker zijn om dan een weg op te gaan. Dus ik denk dat we dat, en dat is ook jouw missie, we dat gewoon steeds meer moeten doen. Ervaringen delen, dat wil ook zeggen de minder leuke dingen delen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het iedereen gaat helpen.
Nou, geweldig. Wat een mooie oproep. Dus voor degene die luistert, die hiermee te maken heeft, of misschien iemand kent die hier nu middenin zit, schroom niet om ons te contacten en wij brengen je in contact met Marianne, zodat iedereen de kennis met elkaar kan delen. En dat is, nou ja, een waanzinnig mooie afsluiting. Dus ik wil jou bedanken, Marianne, voor jouw tijd. En ik wil de luisteraar van Your Brain Balance natuurlijk weer bedanken voor het luisteren. We komen binnenkort weer met een nieuwe te gekke podcast. Natuurlijk allemaal in het teken van onze Brain Balance. En nou, er valt nog genoeg kennis te delen. Laten we dat met elkaar doen. Ik wens jou een hele fijne dag, Marianne.
Zelfde voor jou.
En voor de luisteraars, tot snel. Dankjewel.
Doei.